Ten zegen zij uw hand geheven, willen we ons nu buigen voor de Heer onze God en in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En zingen we naar Fotum en groet het Gloria met de woorden van lied 672, het eerste vers uit de opwekking, Heerser over alle dingen. En dan mogen we het weten en ook hardop beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God en ik lees u daartoe het eerste deel van het avondmaalsformulier en zingen we daarna van gezang 449 het eerste vers. We mogen hier vandaag als gemeente van Jezus Christus ook bij elkaar zijn om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Maar om dat avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. En dat betekent dat er een paar indringende vragen op onszelf afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden, die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid om God de Heer lief te hebben, te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonden, zeker genadig aannemen. En wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en die zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard.
Amen.
gelukkig heeft God ons niet in die duisternis gelaten, maar mogen wij horen van het licht en leven vanuit dat licht. En dan schrijft Paulus in zijn brief aan Titus, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En hij leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Laten we nu zingen van gezang 449, de versen 3 en 4. Ik lees u de regels der dankbaarheid uit Leviticus 19, daarvan een gedeelte, en zingen we daarna Psalm 19, het vijfde vers. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. En wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglonen mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok leggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moeten uw naasten oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naasten zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere.
Thank you.
Zullen we nu, voor we Gods woord openen, bidden om het licht van Gods Heilige Geest? Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we in alle vrijheid hier vanmorgen in uw huis als uw gemeente mogen samenkomen. Wat is dat een voorrecht? En wat beseffen we dat veel te weinig? Heer, en we danken u dat we hier niet alleen in vrijheid mogen samenkomen, maar dat we ook mogen weten dat u ons wilt ontmoeten. Dat u naar ons omziet, dat u de trouwe bent die nooit loslaat het werk van uw handen. Dank u wel, Vader, dat we van u onze wegen mogen leren. En dat is best wel heel moeilijk. We zijn zo geneigd om het zelf wel uit te stippelen, om het zelf wel te doen. We denken dat we zoveel kunnen. Maar als het erop aankomt, beseffen we dat we eigenlijk zo machteloos zijn. Dat we zo afhankelijk zijn van uw hulp, uw leiding. Heer, en daarom bidden wij, wilt u ons maar bij de hand nemen. Door uw woord tot ons te laten klinken. Geef dat we echt mogen luisteren naar uw stem die mag klinken uit de Bijbel. Dat we ook de verkondiging mogen begrijpen. Dat we er wat mee kunnen en dat we er wat mee zullen doen. Dank u wel dat u ook vanmorgen aan ons uw liefde laat zien. In die tekenen van brood en wijn. Dat we het mogen weten. Dat u telkens weer opnieuw aan ons bewijst dat u de trouwe bent. Heer, dank u wel daarvoor. En geef dat ook die tekenen mogen spreken. Dat ze ons leven mogen aanraken. Dat ze onze harten mogen veranderen. Heer, zo bidden wij het voor ons hier. We bidden nu voor diegenen die naar de kerk konden komen. Die met ons meeluisteren. Die in een verpleeghuis of elders zijn opgenomen. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die het moeilijk hebben. Heer, wilt u ze omringen met uw zorg. We willen u bidden voor deze wereld. Waar diensten gehouden mogen worden. Laat de mensen er door geraakt mogen worden. Laat het wat met ons christenen doen. Zodat ook die wereld om ons heen mag blijken. Dat wij een God in de hemel hebben. Die hoort. Maar die ook gehoord wil worden. Heer, zo bidden wij het. In de naam van onze Heer. Jezus Christus. Kom met uw geest. In onze harten. Amen. We willen nu voor de schriftlezing, die is uit Rut 1 vers 2 tot en met 22, even kijken naar een lied dat Stef Bos zingt, het lied van Rut. En het gaat in het Zuid-Afrikaans.
Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst mijn toekomst en jouw hart is mijn hart, mijn hart. En En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Wat uit die noorden komt, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wijs, en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wijs. Al zal dit moeilijk wijs. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad. Mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst, en jouw hart is mijn hart, en jouw deel is mijn deel, en mijn brood is jouw brood, mijn leven, jouw leven, en mijn dood is jouw dood. En wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven, totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. En jouw land is mijn land. Jouw land is mijn land.
We zien hierin de trouw van Rut aan Naomi, maar ook de trouw van God. En dat lezen we ook tussen de regels door. We lezen met elkaar Rut 1, vers 1 tot en met 22. En daarna zingen we van gezang 130, vers 1, 3 en 4 op de wijze van gezang 303. In die dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen en de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. En toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij haar kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. En al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen Naomi zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij in Bethlehem kwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. En zij keerden uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Gedeelte waarin Naomi ook bitter uitspreekt. Haar naam zegt het al, Mara de Bittere. Noem mij niet meer Naomi, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Zingen we na de verkondiging Psalm 89, vers 1, 7 en 8. en 18. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hey, van wie ben jij er een? Een heel aantal mensen, misschien ook onder ons, hebben als hobby om uit te zoeken en zich bezig te houden met hun afstamming en voorouders. En het is boeiend om in zo'n genealogie namen te ontdekken van mensen die ooit beroemd waren, of die een belangrijke functie hadden. Maar soms kom je ook voorouders tegen die minder geslaagd waren in het leven. In die lange rij van namen, in het geslachtsregister van Jezus Christus, komen wij daar ook namen tegen die wij niet zo snel zouden hebben uitgezocht. Onder andere Rut, de Moabitische. En later zal ik er nog op terugkeren waarom die Moabitische eigenlijk daar eigenlijk niet zou moeten zijn. Maar waarom staat ze daar? Die andere vrouwen ook. Tamar, die haar schoonvader verleidt. Rahab, de prostituee op de wallen van Jericho. Bathseba, die overspel pleegde. Het is een geslachtsregister die de mannelijke lijn verhaalt. En toch staan ze daar. Waarom? Dat is niet om die geweldige eigenschappen van de voorouders van Jezus Christus te noemen, om te laten zien dat zij hem hebben gemaakt tot wie hij was en is. Maar dat de Heere God, ondanks alles wat er in de geslachten niet goed was, ondanks al onze menselijke tekorten en falen, dankzij zijn grote liefde, in die lange lijst van menselijke namen, ook zijn zoon heeft ingebracht. Niet zozeer voortgebracht door dit huis, als wel een geschenk van God van boven. En dat is de trouw van God, die zijn naam wil verbinden aan onze namen. Die samen ook met ons genoemd wil worden. Dat hij ons niet stuk laat lopen op onze ongerechtigheden, fouten en falen, maar ons verlossing wil schenken door zijn Zoon, Jezus Christus, redder van heel deze wereld. En zo, gemeente, mogen we vanmorgen hier ook het heilig avondmaal vieren. Niet vanwege onze grote goede daden, omdat wij dat verdiend zouden hebben. Maar wel omdat de Heere God in zijn trouw wil laten zien dat hij ons wil redden door zijn Zoon, Jezus Christus. Vandaag gaat het over Rut. Een bekend Bijbelboek, tenminste ik denk dat de meesten van u de geschiedenis wel kennen. Ook een leuk boekje om te lezen met de kinderen of de kinderen over te vertellen. Juist omdat het zo heel gewoon is. Omdat het gaat over gewone mensen in droeve en blijde omstandigheden. Om liefde die we zien opbloeien. Om toewijding en trouw van mensen ten opzichte van elkaar. Maar wat ik u vanmorgen ook laat te zien, is dat dit boekje ons nog veel meer te vertellen heeft. Dat het in de Bijbel staat, juist ook om ons te laten zien dat het niet alleen gaat over die trouw van mensen en liefde onder elkaar, maar tussen de regels door, dat er staat beschreven hoe God trouw blijft, hoe zijn liefde mensen leidt en tot beslissingen en keuzes dringt. Hoe hij doorgaat met zijn plan in het leven van mensen door de geslachten heen. Als je een Joodse Bijbel, een Tenach, zou nemen, dan vind je het Bijbelboek Rut niet zoals bij ons tussen Richteren en 1 Samuel in. Daar staat het in het derde deel bij de zogenaamde feestrollen. Het boek Rut wordt in de synagoge gelezen op het Wekenfeest, ons Pinksterfeest. En het Wekenfeest was een dankfeest voor de oogst. En die velden zonder oogst uit het begin van het verhaal. Die akkers rijp om te oogsten in het andere gedeelte. Zij vormen de achtergrond van deze geschiedenis. Zo lezen we in hoofdstuk 1 vers 22 dat Naomi en Rut in Bethlehem terugkwamen in het begin van de gerstenoogst. En hoofdstuk 2 vers 23 verhaalt dat de tarweoogst ten einde liep. Maar er is nog een reden waarom dit boekje juist gelezen wordt tussen Pesach en Wekenfeest, tussen Pasen en Pinksteren in. Daartussen zitten 50 dagen. Pinksteren betekent ook eigenlijk het 50ste. En sinds de verwoesting van de tempel, sinds de eerstelingen van de oogst niet meer als offer gebracht konden worden, vindt in Israël op die 50 dagen elke avond het tellen van de schoof plaats. Het volk bidt dan tot de Heer of hij hun tranen wil tellen. Zij smeken of hij hen na een tijd van lijden wil verblijden. Ze zijn ervan overtuigd dat ze niet hoeven te sterven uit heimwee naar het verleden, maar dat zij toekomst mogen hebben op grond van Gods belofte, die zullen worden vervuld. Nou, en dat lees je precies in het boek Rut. God die trouw blijft aan zijn belofte, die het ten goede zal keren. Het leed van Naomi, haar eenzaamheid in het heidense land, haar bitterheid, daar begint het mee. En we horen hoe ze met haar schoondochter terugkeert naar het land van belofte. Twee weduwen, waarvan er één ook nog uit dat verachte heidense Moab. Zonder inkomsten, zonder helper, lijkt een uitzichtloze situatie. Maar daarachter staat de trouw van God, die Naomi en Rut in de figuur van Boaz weer uitzicht geeft. Die voor hen als losser zorgt voor toekomst en hoop. En we horen aan het eind van de geboorte van een zoon, Obed, de voorvader van koning David, van de Heer Jezus. En zo mogen we ook lezen het verhaal van Rut als een geschiedenis die ons de trouw van God laat zien, die ons heen wijst naar onze verlosser, onze losser, Jezus Christus, zoon van David, geboren in Bethlehem. Dat het boek Rut in de Bijbel een plaats heeft gekregen, waar het nu staat tussen Richteren en Samuel in, is vooral te danken aan de eerste zin waarmee het Bijbelboek begint. In die dagen dat de richters richten. De richteren tijd dus. Een tijd, zoals het boek Richteren aangeeft, waarin er geen koning was in Israël en waar ieder deed wat goed was in eigen ogen. Een tijd waarin het volk van God telkens opnieuw zich van de Heere afkeert en andere goden gaat dienen. En die benauwdheid, die komt dan. En daar lezen we ook over in het boekje Rut. Nu zijn er weer vreemde volken die de oogst plunderden, of er was geen oogst door droogte. In elk geval is er geen brood genoeg en besluiten Elimelech en zijn vrouw en twee zonen het heil anders, ergens anders te zoeken. Buiten het beloofde land. En in de overkant van de Jordaan, in het heidense Moab, vinden ze een geschikte plek om te wonen. Menselijkerwijs een heel begrijpelijke beslissing. Daar is voedsel, brood. Maar is daar ook geestelijk voedsel? Moab was het land waar de God zijn kinderen beslist niet wilde hebben. Op de tocht van Egypte naar Kanaan was het volk Israël er niet welkom geweest. Hadden ze er niet doorheen mogen trekken. Bovendien had de koning van Moab door middel van Bileam geprobeerd het volk te vervloeken. En daarom had de Heere zijn volk voor dit volk gewaarschuwd. En in Deuteronomium 23 lezen we: een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente van de Heere komen. En het tiende geslacht in de Bijbel betekent eigenlijk zoiets als nooit en te nimmer. En waarom? Omdat zij Israël wilden losmaken van het verbond van de Heere. En hoe zit dat dan met Rut, de Moabitische? Rut wilde Naomi niet losmaken. Zij wilde er zelf deel van uitmaken, van dat verbond. Er helemaal bij horen. Regels van God, lieve mensen, zijn er om ons te helpen, om ons te leiden. Maar God kan er ook doorheen prikken, want hij ziet het hart aan. Terug naar het boek Rut. Elimelech en later zijn twee zonen vinden hier in Moab binnen 10 jaar een vroege dood. Was dat de straf van God? Was dat de hoge prijs die het gezin van Elimelech moest betalen omdat hij de keus voor Moab had gemaakt? Zou zo hun geslacht uit Israël verdwijnen? De Bijbel trekt die conclusie niet. Er wordt geen rechte lijn getrokken tussen het leed wat hen overkomt aan de overkant van de Jordaan en het weggaan uit het beloofde land. Maar Naomi, Mara, zoals ze zichzelf noemt, heeft het wel zo beleefd. Ze spreekt het ook uit tegen Rut. De hand van de Heer heeft zich tegen mij uitgestrekt. En later zegt ze tegen de vrouwen in Bethlehem: de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft de Heere mij doen terugkeren. De Heere heeft tegen mij getuigd en de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. De Bijbel trekt die conclusie niet. En dat is ook een les voor ons. Om niet met onze conclusies en oordelen klaar te staan als medemensen te maken krijgen met moeite en leed. Omdat zij misschien in onze ogen van de weg van God zijn afgeraakt. Laten we liever het zwijgen toedoen. Het maar aan God overlaten. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. We weten niet hoe Elimelech, zijn naam betekent mijn God is koning, in dat heidense land Moab, waar de god Kamos werd vereerd, waar vruchtbaarheidsrituelen en kinderoffers waren, zijn God heeft kunnen blijven dienen. Ik weet ook niet of hij al spoedig of in de loop van die 10 jaar gestorven is, maar hij sterft en Naomi blijft achter met 2 opgroeiende jongens. En dat gevaar zat er natuurlijk wel in. Die trouwen met 2 heidense Moabitische meisjes. Mahlon met Rut en Chilion met Orpa. Die 10 jaar dat ze in Moab wonen worden ook niet beschreven. Maar het is duidelijk dat er geen kinderen geboren worden. En dan sterven op jonge leeftijd ook Mahlon. Zijn naam betekent de ziekelijke. En Chilion de zwakke. Die trieste werkelijkheid. Al die ellende, ze worden ons in de Bijbel alleen getoond vanuit Naomi. Die zo staat er, alleen achterblijft zonder haar beide zonen en man. En wat moeten ze nu? Als Naomi hoort dat er weer eten is, dat de Heer heeft omgezien naar zijn volk, besluit ze om terug te keren. Maar uit de hele houding is duidelijk dat ze niet opnieuw een leven wil opbouwen, maar meer met de gedachte, dan kan ik daar sterven. De Heere is er weer voor zijn volk. Naomi heeft het gehoord. Maar Naomi is er nog niet voor de Heere. Zij ziet in God blijkbaar alleen iemand die er een lik op stuk beleid op nahoudt. En dan nog oneerlijk ook. Ze snapt niet waarom. Volgens haar redenering de Heere haar Naomi zo tekort heeft gedaan. Je hoort tegenwoordig ook wel van die evangeliepredikers die zeggen, als je gelooft, dan word je gezegend. Dan zal het je goed gaan, als je maar goed gelooft. En zo ziet Naomi God ook. Haar godsbeeld is God de Almachtige, die goedheid met goedheid hoort te belonen. Hij is degene die op een rijtje zet wat ze goed en verkeerd gedaan heeft, en op de grond daarvan zijn oordeel velt. Maar naar haar idee is ze God blijven dienen. En hij heeft in plaats van voor haar gepleit, tegen haar getuigd. Hij heeft haar geen goed, maar kwaad gedaan. En daarom is ze zo verbitterd. En ziet ze alleen de dingen die er niet waren. Vol ben ik heen gegaan. En die hongersnood dan. Dat gedwongen verblijf als vreemdeling in een heidensland. En ze ziet de dingen niet die er nog wel zijn. Leeg ben ik teruggekomen. En Rut dan? Die haar trouw blijft. Die met haar mee wil gaan, ondanks alles. Naomi is verontwaardigd, beledigd, diep teleurgesteld in het leven en in haar God. En gemeente, zijn ook wij daartoe niet geneigd? Om God zo na te rekenen. Worden wij ook verbitterd als het in ons leven anders gaat dan wij hadden berekend? Geven wij God niet vaak de schuld van alle ellende die ons overkomt? Waar is ons vertrouwen in Hem die als de Almachtige alles kan en als onze Vader ook alles wil wat goed voor ons is? Niet wat wij goed vinden, maar wat Hij goed voor ons vindt. Naomi heeft in levensmoed opgegeven. En nu gebruikt God twee mensen om Naomi te laten zien dat die toorn van God niet het laatste is. Dat Hij niet oordeelt op grond van onze missen en plussen. Maar dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij mensen niet afschrijft. Maar dat ze in zijn handpalmen gegrift staan. Rut is daar. Haar naam betekent zij die trouw blijft, de Moabitische. Hij zouden zeggen een buitenlands, buitenkerkelijk meisje. Zij mag Naomi laten zien dat haar geloof wel degelijk de moeite waard is. En Boas is dat verre familielid die als losser zal optreden. Hij had het volgens de wet niet hoeven doen. Maar naast het kopen van de grond van Elimelech trouwt hij ook met Rut om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. En zo wordt Obed geboren in Bethlehem, zodat zijn naam niet zal worden uitgeroeid uit zijn broederen, uit Israël. God zet de deur naar de toekomst, voor Naomi weer open, waar hij dat raam gesloten had. De Heere laat haar zien, ik heb je niet afgeschreven. Je hoort erbij, bij mij, bij mijn volk. En niet jouw daden, maar mijn genade. Niet jouw ontrouw, maar mijn trouw. Die maakt dat alles goed komt. Zo gemeente. Mogen wij vanmorgen, in de tekenen van brood en wijn, Gods genade zien. De Heere heeft ons niet afgeschreven. Integendeel, we mogen erbij horen bij zijn verbond. Ondanks alle tegenwerkingen in ons leven, door eigen schuld of buiten onze schuld om, mogen wij het verwachten van hem die ons een losser, een verlosser gegeven heeft. Die ons heeft vrijgekocht van de zonde en van de dood. En die ons door hem tot zijn kinderen wil maken. Dankzij de trouw van God mogen wij uitzien naar hem, Jezus Christus, de Zoon van David. Onze koning. Amen. We willen nu overgaan tot de viering van het heilig avondmaal en ik lees u het tweede gedeelte van het formulier. We zijn hier volgens zijn opdracht om te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. En laten we eerst luisteren naar het evangelie waarin ons verteld wordt hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilig avondmaal instelde. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zou drinken in het koninkrijk van mijn vader. En zo gedenken wij aan het avondmaal dat ons Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om die wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei, het is volbracht. Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt, die ons op Jezus wijst en door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan dat ene brood. En wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam, in de volmaaktheid van Gods koninkrijk, waarin God zal zijn, alles en in allen. Zullen wij nu tot God gaan en hem bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd, het verzoenend lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus. En wij bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, dat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat wij onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het lam zal vieren. Dit bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt. Amen. Willen we nu ons geloof ook belijden voor we het avondmaal gaan vieren? En dat willen we staande doen door te luisteren naar de apostolische geloofsbelijdenis. En of ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. De derde dag is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Dan willen we nu overgaan, u mag gaan zitten, tot de viering. We zingen vooraf gezang 239, het eerste vers uit de bundel, zingende, gezegend. En daarna ontvangen wij het brood en de wijn. Wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan lees ik in de brief aan de Hebreeën. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We mogen het weten. We zijn niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht van onze zinloze levenswandel, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Zingen we nu lied 239, het vierde vers. Hier zijn wij hier bij brood en wijn. Gij roept ons, hoe verdwaald we ook zijn. Liefde, laten we nu de Heer aan zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft, hem danken en prijzen. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten en niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Zullen we de Heer nu danken en bidden. Vader, dank u wel dat we het zo mochten zien en horen. Uw trouw, die blijft tot in eeuwigheid. En u houdt er geen lik op stuk beleid op na. U vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want Heer, dan konden wij hier niet zitten, dan konden we het avondmaal niet gebruiken. Nee, u wil ons vergeven door uw Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser. En daardoor mogen we uitzien naar een toekomst, mogen we hoop hebben, mogen we het altijd van u verwachten. Heer, geef dat we met die boodschap ook hier vandaan zullen gaan. En dat we ook uit die verwachting zullen leven. Dat we naar u zullen uitzien, de grote koning. Dat we weten dat we in deze wereld misschien ook veel moeite en leed en pijn te verdragen zullen hebben. Maar dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Heer, u belooft ons dat het eenmaal goed zal worden. Dat u dan zult zijn, allen en in allen. En wij bidden u voor een wereld in nood, waar zoveel verdriet is. Zoveel mensen op de vlucht. Zoveel mensen die lijden onder rampen. Zoveel ziekte, zoveel onrecht. Heer God, en wij bidden u, wilt u die wereld verlossen? Wilt u komen met uw rijk? Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Heer, wilt u ze bewaren in uw trouw? Wilt u geven dat ze het mogen zien? Dat in Jezus Christus, die Messias, geboren is in Bethlehem, om ook hun verlosser te zijn. Vader, wij bidden u, ga met ons mee, ook de komende week. Wilt u ons nabij zijn in alle dingen die we mogen en moeten doen? We willen u bidden voor hen die examen hebben gedaan en ook geslaagd zijn. We danken u daarvoor. We willen u vragen, u wilt zijn bij Jenny en Christina, die ook weer een vervolgopleiding gaat doen. Of wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze ook daarin uw zegen geven? Wil u ook bidden voor de zieken die thuis of in het ziekenhuis of in het verpleeghuis worden verpleegd? Heere God, wilt u hen tot een troost en een hulp zijn? Wil u bidden voor deze gemeente, dat ze een licht mag zijn, dat we het mogen uitstralen, dat we het mogen laten zien waar we voor staan? Wil u ook bidden voor Kees en Aukje die volgende week zondag naar Cuba hopen te gaan? En we hopen en bidden, Heere God, dat zij daar ook voor Jali kunnen zijn. Dat die ook daar in Cuba geopereerd kan en mag worden. En dat dat goed mag gaan. En dat het mag slagen. En dat ze ook een plek daar kunnen krijgen. Heere God, we vragen u, wilt u hen ook bewoeden op de wegen die ze gaan. En ook weer veilig terugbrengen. We willen u bidden of u met al die mensen wil zijn die u nog niet kennen. Het zijn er zoveel. Geef dat wij, als uw dienaren, uw getuigen ook mogen zijn en anderen naar u mogen brengen. Heer, ga met ons mee. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven. En zingen we daarna ons slotlied, lied 170 uit de evangelische liedbundel. Groot is uw trouw. En met die boodschap in ons hart mogen we ook van hier gaan. Dat Gods trouw groter is dan onze ontrouw. Dat Hij nabij blijft. En dat we met Hem op weg kunnen gaan. Hij wil ons ook daarvoor zijn zegen geven. Zodat wij ook zelf tot een zegen mogen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De grote liefde en trouw van onze God en Vader. De gemeenschap, de kracht, de troost van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allemaal.